Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. 2 maanden al zijn ons huis en onze tuin onze wereld. En dan ga je dingen doen. Wie heeft er, ondanks de beperkingen, geen bezoek gebracht aan de bouwmarkt of het tuincentrum? In BNR's Big Five onderzoeken we deze week hoe de coronacrisis onze kijk op de ruimte om ons heen heeft veranderd. Hoe willen we leven in ons huis? En hoe belangrijk is buiten? Mijn eerste gast deze week is landschaps- en tuinontwerper Audrey Koert. Welkom, goedemorgen. Fijn dat u er bent.
Goedemorgen.
Als je noodgedwongen thuis zit, ja, ik ook al, bijna 2 maanden. Ik zit elke ochtend urenlang naar mijn tuin te kijken, waar ik best wel van geniet. Maar je gaat er toch wel een beetje anders naar kijken, naar de omgeving, de natuur, je tuin. Nou, dat is uw vak. Wat ziet u gebeuren? Hoe verandert onze blik op het groen om ons heen?
Wat je ziet is, en dat vind ik wel heel bijzonder, dat de buitenruimte werd natuurlijk eigenlijk al vrij intensief gebruikt, maar dat is de laatste tijd nog een keer extra geïntensiveerd. En het gekke is dat je, buitenruimte is normaal gesproken een plek waar je doorheen beweegt en die bedoeld is om elkaar te ontmoeten. En nu ben je juist zoveel mogelijk bezig om elkaar te ontwijken in diezelfde ruimte. Dus dat is een hele andere ontwikkeling eigenlijk.
Ja, dat is een interessante, want dat is precies de vraag die mijn gast van afgelopen vrijdag zich ook stelde. Toen sloten we de Big Five van het pensioen af met Peter Borgdorf. Hij is de baas van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. En die had deze vraag voor u. Luister.
We gaan naar een 1,5 meter economie en daar zijn we nu al volop op aan het voorbereiden. Wat betekent dat nou bij je landschapsinrichting? En dan even heel concreet, hoe gaan we parken anders inrichten? Hoe gaan we schoolpleinen anders inrichten? Hoe gaan we winkelcentra anders inrichten? Om de afstand ten opzichte van elkaar te bewaren in het belang van onze gemeenschappelijke veiligheid. En tegelijkertijd willen we toch ook in een mooie omgeving leven. Nou, en ik ben heel benieuwd hoe daarop gereageerd wordt.
Ja, hoe doe je dat? Mooie vraag, hè?
Goeie vraag, zeker. Is het zo dat we natuurlijk met z'n allen niet weten hoe lang deze coronacrisis ons nog in de greep houdt. En hopelijk wordt er snel een goed werkend vaccin gevonden. Maar tot die tijd moeten we het doen met de ruimte die we hebben. En wat je ziet is dat parken eigenlijk... Je kunt niet... op één zo'n crisis gaan ontwerpen. Parken, beplantingen worden voor langere tijd. Je ontwerpt op de toekomst en gefaseerd. Dus dat betekent dat dat je nu zeg maar wel op de korte termijn zeg maar noodgrepen kunt doen als heel flauw gezegd hoor, even eenrichtingsverkeer instellen wat op sommige paden enorm goed kan werken.
Dat doen we nog niet.
Doen we nog niet, maar het zou op een aantal plekken echt heel goed kunnen werken. Omdat je, wat je daar ziet is dat waar voetgangers en fietsers van hetzelfde recreatieve pad gebruik maken, dat voetgangers aan de linkerkant gaan lopen om het, ja, met het tegemoetkomend verkeer, zeg maar. En dat levert soms conflictueuze situaties op. Maar dus dat zou je misschien kunnen oplossen door een heel simpel een onderverdeling te maken tussen voetgangers en fietsersstrook. Dat was een van de suggesties. En ja, ik denk dat het eigenlijk zo is dat je heel erg moet kijken van hoe kun je de buitenruimte nu op de korte termijn aanpassen. Ik weet niet of we dat voor de langere termijn ook moeten doen. Maar wat ik wel zie is dat de buitenruimte sowieso steeds meer gebruikt wordt.
En dat is goed, lijkt me. We kijken op een andere manier. Goed. Het is een ontsnapping uit je huis. Het is, je leert zeker weer waarderen wat er allemaal groeit en bloeit buiten. En zeker in deze tijd van het jaar is natuurlijk prachtig. Dat lijkt me een heel goed effect eigenlijk.
Het is een heel goed effect en het is zeer goed voor de gezondheid om naar buiten te gaan. Je zou zeg maar ook nog kunnen inspelen op het ontwerp van parken door een intensievere padenstructuur bijvoorbeeld, à la Efteling denk ik dan, hè, met meer beplanting ertussen. Individuele zitjes plaatsen op afstand van elkaar, dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk dat het beter nog is om te kijken hoe we nou kunnen omgaan met het bestaande groen. We hebben heel veel groen in de steden ook. Hoe kunnen we dat op een goede manier met elkaar verbinden, zodat er een netwerk ontstaat? Ik denk dat het heel interessant is om op die manier ook naar de buitenruimte te kijken.
Maar dan gaat u er eigenlijk van uit dat, dat we de natuur herontdekt hebben. Dat we dit blijven doen als de crisis voorbij is. Het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Maar denkt u dat dat werkelijk het geval zal zijn?
Dat geloof ik zeker, ja. Ik denk dat ik heb verschillende mensen gesproken in mijn vrienden- en kennissenkring. En die ik merk dat heel veel mensen gewoon op een andere manier, zelfs naar hun daginvulling gaan kijken, naar de manier waarop ze leven, waarop ze werken. Dat ze nadenken van, wil ik nog wel op dezezelfde manier doorholen zoals we altijd gedaan hebben? We zitten natuurlijk nu inmiddels 7 weken thuis. En dat heeft echt een enorme impact op je wordt eigenlijk gedwongen om opnieuw na te denken over, over je manier van leven. En ook, is het wel prettig? Wat mensen nu merken is dat het heel prettig is om naar je werk toe te lopen, te wandelen, in plaats van met het openbaar vervoer te gaan, bijvoorbeeld.
En dan is het wel echt heel belangrijk dat die buitenruimte, de natuur in ons drukbevolkte land, echt maximaal is. En ik hoor u zeggen, daar is nog wel wat aan te verbeteren. En misschien wel het belangrijkste is die plukjes, random plukjes groen, om die met elkaar te verbinden. Dat is goed voor ons. En dat is misschien ook nog wel goed voor allerlei andere beesten die buiten leven.
Ja, daar heeft u helemaal gelijk in. Het is zeker goed om groene zones met elkaar te verbinden, zodat er echt een netwerk ontstaat, zodat dieren kunnen migreren, zich verplaatsen tussen de verschillende groene plekken. En ook zodat er een fijne rondwandeling mogelijk is.
En dat is niet alleen eigenlijk in bebouwde omgeving, maar ook buiten de stad eigenlijk. Dat is volgens mij ook het grote probleem van al het groen in ons hele land. Dus op het landelijke niveau. Het zit niet aan elkaar geknoopt.
Het is voor een groot deel versnipperd. Er is natuurlijk in het verleden gestreefd al naar een ecologische hoofdstructuur. Waarbij grotere groene gebieden, natuurgebieden met elkaar verbonden zouden worden. Nou, daar is op een gegeven moment door bezuinigingsmaatregelen en beleidsveranderingen de klad in gekomen. Maar dat wordt nu wel weer opgepakt. Het is gewoon het belang, het is gewoon te groot. Als het gaat over het behoud van diersoorten. En ook het opvangen van meer recreanten. Dan moet je gewoon gaan nadenken over groen-blauwe verbindingszones tussen de verschillende gebieden.
Ja. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van huis en tuin.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Mijn gast is landschaps- en tuinontwerper Audrey Koert. De projecten die u doet, is natuurlijk allemaal buiten. Maar het is niet allemaal in de bossen en zo. Wat voor projecten doet u?
Ik ontwerp eigenlijk op allerlei schaalniveaus. Dat gaat van het ontwerpen voor de buitenruimte van hele nieuwe woonwijken, tot de herinrichting van straten, het ontwerp van schoolpleinen, speelplekken, wijkspeeltuinen. Maar ik heb ook een collectieve tuin ontworpen van 1000 vierkante meter elk. Privétuinen en dakterrassen. Ik maak beplantingsplannen en ik heb onlangs een heel leuk ontwerp opgeleverd voor de Oude Haven van Drimmelen. Dat is ik weet niet of u dat kent.
Nee.
Drimmelen ligt bij de Biesbos. Op een prachtige plek.
Ja, nee, Drimmelen wel, maar de Oude Haven niet zo precies.
Oké. Nou, dat is een plek waar een flink aantal botenverhuurders zitten en wat horecagelegenheden. Maar het gebied was nogal verrommeld de laatste jaren. En de gemeente die wilde heel graag een impuls voor de Oude Haven. Dus ik heb daar een ontwerp voor gemaakt. En tegelijkertijd ook gekeken naar naar de inrichting van het parkeerterrein. Dat is een braakliggend terrein wat nu aan de andere kant van de dijk ligt. En een park. En dat park dat vormt dan de verbinding weer tussen de oude dorpskern Drimmelen en de haven.
Ja, en hoe ziet het eruit? Wat zien we dan? Probeer eens te beschrijven, een visuele beschrijving.
Een visuele beschrijving is eigenlijk een soort wandeling, hè, vanuit die oude dorpskern. Je hebt daar de prachtige de Herengracht. Het is eigenlijk de oude verbinding die was. Vroeger was dat was het dorp eigenlijk gewoon via een sluis verbonden met de haven direct. Door dijkversterking is er eigenlijk een dijk tussen dorp en haven gelegd. Dat vormt een enorme barrière. Ja. Eigenlijk dus in zicht, maar ook in beweging. Dus die relatie tussen dorp en haven is eigenlijk gebarricadeerd. En dat park, dat is gevormd met een Jeu de Boelbaan die er al ligt. Een hele mooie wandelroute eigenlijk weer naar een heringerichte wandelpromenade langs de Oude Haven. En die wandelpromenade die omarmt eigenlijk de hele Oude Haven. En die verbindt die verschillende horecagelegenheden, cafeetje, restaurant en de verschillende botenverhuurders. Zodat er gewoon een heel aantrekkelijk verblijfsgebied ontstaat. Niet alleen voor de bewoners zelf, maar ook voor de vele toeristen die daar in de zomer komen.
Het is het verbinden, het maken tot een geheel van iets. Ja, u zegt het verrommeld. Ja. Het is wel meer verrommeld in Nederland, ja, denk ik. Dus dat is het, een eenheid maken en eigenlijk ook schoonheid toevoegen. Is dat misschien de essentie van wat u doet?
Nou, dat is eigenlijk in een notendop het hele verhaal. Het is het, je lost een probleem op, maar dan op een hele mooie manier. Dus het is echt zorgen dat een gebied goed kan functioneren en dat het er ook fantastisch uitziet.
Als je aan architecten denkt, dan heb je meteen onmiddellijk een paar grote namen in je hoofd. Bij landschapsarchitecten, hè, mensen zoals u. We hebben Piet Oudolf, die wereldberoemd is, over de hele wereld zijn tuinen maakt. Maar verder komt er niet meteen iemand bij me op. Wat zegt misschien meer over mij. Maar het is wel, misschien zegt het ook iets over de rol die landschapsontwerpers, landschapsarchitecten spelen in Nederland. Zou u zeggen, die rol is misschien wel veel te klein en daarom zitten we met een verrommeld land?
Dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen, want landschapsarchitecten en landschapsontwerpers die hebben een ontzettend breed werkveld. Ze zijn te vinden vanaf op verschillende lagen eigenlijk, ontwerplagen. Dus vanaf Rijksoverheid, denk aan Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Planbureau voor de Leefomgeving. Waar op dat niveau ook gewoon inderdaad nagedacht wordt over de effecten van beleid. Van beleid worden beleidsanalyses gemaakt, worden verkenningen en studies gemaakt. En vindt politieke en bestuurlijke afwegingen plaats. Vanaf beleidsniveau zijn eigenlijk landschapsarchitecten en ontwerpers al bij de inrichting betrokken. Nou, dan heb je op provinciaal niveau en gemeentelijk niveau natuurlijk ook ontwerpers. En bij de particuliere bureaus. En die maken dan de concrete ontwerpen voor nieuwe wijken, voor parken, pleinen, straten, tuinen, dakterrassen. Noem maar op. Maar dat gaat ook heel ver. Het gaat ook over infrastructurele werken.
Ja, maar dus zou je zeggen dat we breed voldoende nadenken over de buitenruimte in Nederland?
Er wordt heel veel over nagedacht.
En
voldoende. Wat bedoelt is eigenlijk dat u te weinig ziet, het resultaat.
Ja, dat zou kunnen, ja. Er zijn hele mooie. Er zijn natuurlijk schitterende gebieden. En er zijn minder schitterende gebieden. En in de steden is misschien nog wel heel veel te winnen. Dus vandaar mijn vraag.
Ik denk dat er is nog heel veel te winnen. Ik denk dat er ook al heel veel veranderd is. Als je bijvoorbeeld kijkt op het niveau van gemeenten, dan dat heel vaak was groen, om het maar even zo kort door de bocht te noemen, was het sluitstuk van de begroting. Het werd gezien als kostenpost. Heel vaak werd er aangelegd onder het motto schoon, heel en veilig. En dat is natuurlijk super praktisch, maar waar is het een stukje schoonheid in dit verhaal, hè? De aantrekkelijkheid, het uitnodigen van de buitenruimte.
Geef daar eens een voorbeeld van schoon, heel en veilig en toch lelijk.
Ja, je kunt een straat gewoon super praktisch inrichten met een stoep parkeerplekken en lantaarnpalen. Maar ja, als er bijvoorbeeld ja, weinig aandacht is voor, ja, hoe moet je dat zeggen, de het materiaalgebruik, de beplanting, dan, ja, dan is het toch, het functioneert, maar er ontbreekt wat, zeg maar.
Ik zag in de voorbereiding op ons gesprek zag ik een heel mooi voorbeeld. U woont in Rotterdam en u heeft in uw eigen straat van alles bedacht over hoe het eruit zou kunnen zien als u uw gang zou kunnen gaan. Wat bent u van plan in uw eigen straat?
Nou, ik niet alleen. Ik heb een aantal jaren terug het initiatief genomen voor de aanleg van XL-geveltuinen. Dat is natuurlijk ook gewoon een tip voor mensen thuis die... Kijk verder dan je eigen voordeur. En als je het hebt over groen toevoegen. Wat voor functie kan dat groen dan hebben? Past het überhaupt in de straat? Natuurlijk wel een heel belangrijke. Ja. Nou, die geveltenen, de tuinen zijn een hele mooie toevoeging aan onze straat. En een zeer gewaardeerd ook
is, door. Een geveltuin heeft, daar heb je geen ruimte voor nodig. Die hang je gewoon in je gevel.
Nou, dat is ook, dat kan. Dat kan in de vorm van bakken zijn, maar dat kan bijvoorbeeld ook. En je mag sowieso anderhalve tegel verwijderen en daar groen in planten. Maar de anderhalve tegel, dat vond ik voor onze straat met stoepen van 7 meter breed te weinig. Dus ik heb daar met de deelgemeente toen de tijd overlegd van kunnen we daar niet wat grotere geveltuinen aanleggen. En nou, uiteindelijk zijn dat 4 tegels geworden. Dus dan heb je het over 1,20 meter. En dat is natuurlijk gewoon een aardige geveltuin. Dus dat betekent ook behoorlijk wat meer onderhoud. Maar het betekent ook een enorme impact op de sfeer in de straat. Het is veel vriendelijker, je ziet meer insecten, het is, je ziet bloeiende planten. Je ervaart de seizoenen ook in de straat. Want we hebben een prachtige straat met grote platanen. Maar die zijn groen of kaal. En ja, die voegt dus gewoon een extra laag toe aan de straat.
Ja, en wat doet dat? Nou, dat het wordt mooier. Oké, okay. Doet het verder nog? Ja. Betekent het iets voor de
zeker
mensen?
Ja. Ja, en je merkt ook dat we hebben echt een. Het doet ook aan. Je doet aan community building eigenlijk. Hè? Dat is. De mensen die geveltuinen in eerste instantie hebben aangelegd. Nou, die brengen we ook. Proberen ieder jaar weer bij elkaar te brengen. Door gezamenlijke planteninkoop. En. Nou, heb je problemen met je tuin? Hoe kunnen we dat oplossen? Zeg maar, je hebt een soort van nog een extra verbinding in de straat. En wat ik daarnaast ook merk is dat ook voorbijgangers heel erg genieten op een andere manier dus door de straat heen lopen.
Het voegt eigenlijk ook waarde toe. En dat zou je kunnen merken in de manier waarop mensen misschien met de buurt omgaan. Misschien is
juist,
dat ook wel een effect.
Het voegt absoluut waarde toe. En dat is ook inderdaad gewoon, zeg maar, wat de verandering waar ik het net over had. Hè. Voorheen was het sluitstuk van de begroting. Het werd gezien als kostenpost. Maar tegenwoordig zien we ook wat groen oplevert. En om maar een voorbeeld te geven, het kan ook, denk aan Barcelona. Barcelona is in de jaren 80 in het kader van in de aanloop naar de Olympische Spelen, zijn daar ontzettend veel pleinen aangelegd. Prachtige, representatieve, mooi, innovatief ingerichte pleinen. En dat is ontzettend goed geweest voor de branding van de stad. Wat je ziet, het heeft Barcelona direct op de kaart gezet. En ook achterstandswijken. Die hebben daar een enorme impuls van gekregen. Het leidt tot waardevermeerdering van vastgoed. Direct. Dat is echt direct meetbaar. En dat zie je bijvoorbeeld ook in Park Spoor Noord in Antwerpen. Nou, zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.
Met die geveltuinen bij u in de straat heb je natuurlijk wel een stelletje buurmannen en buurvrouwen met groene vingers nodig.
Ja, ook dat. Ja.
Dat is, maar dat is wel echt wel essentieel. Want de gemeente komt het niet onderhouden, toch?
Dat
moet de buurt zelf doen. Dat is nog wel een extra uitdaging.
Ja, dat klopt. Een buurt moet het zelf doen. Maar het gaat inderdaad om de intentie. Hè. Heel veel mensen die hebben zelf al een achtertuin. Die hebben al een ervaring met tuinieren. Ik moet zeggen dat bij het geveltuinieren wel een aantal extra uitdagingen om de hoek komen kijken. In de vorm van honden. Ballen die erin rollen. Als het te droog is, het is vlak tegen de gevel aan, dan moet je daar toch gaan sproeien. Moet je er toch water gaan geven. Het heeft wat extra zorg nodig. En vooral ook omdat het direct in het oog springt.
Is dit waar misschien uw hart ligt als landschapsontwerper? Dit soort toevoegingen aan stenen?
Nou, niet in het bijzonder. Ik zie het meer als een mooie projecten om ook mensen te laten zien hoe je direct invloed kunt uitoefenen op je eigen leefomgeving, op de kwaliteit van je eigen leefomgeving. En wat je ook zelf kunt doen om de klimaatverandering om daarin mee te bewegen. We zijn bijvoorbeeld ook in de straat bezig met de aanleg van regentuinen. De één regentuin is al aangelegd. Die werkt als een dolle. Je moet eigenlijk zien dat het een soort spons is. Het is een bestaande boomspiegel die we gewoon vergroot hebben. Een boomspiegel, dat is eigenlijk de ruimte die om een boom heen ligt. En die normaal gesproken gewoon kaal is, of het is zand, of er ligt een rooster of iets dergelijks. Maar bij onze grote bomen was het gewoon kale grond. Die bomen nemen natuurlijk enorm veel water op en die verdampen dat ook weer in regenperiodes. Mits er blad aan zit. Met die enorme piekbuien. We hebben gewoon gemerkt dat er kelders onderlopen. Dat is heel vervelend voor bewoners persoonlijk. En een aantal jaren geleden was het zelfs zo dat het riool de regenbuien niet meer aankon. En dat er overgestort moest worden op de singels. Als gevolg stinkende singels, dode vissen. Het was echt waren middeleeuwse toestanden. Dus willen we niet meer met z'n allen. Zo'n regentuin kan helpen om een deel van die piekbelasting op het riool weg te nemen. Door onder in die regentuin, daar ligt een grindpakket. En dat zuigt als een soort spons, het overtollig regenwater op. En geeft dat ook weer gedoseerd terug aan...
Dit zijn natuurlijk allemaal schitterende oplossingen voor grote problemen van deze tijd. De enorme regen, aan de andere kant natuurlijk ook de droogte. We hebben fijnstof. Dat heeft allemaal invloed op het werk van mijn gast, tuin- en landschapsontwerper Audrey Koert. Maar wat betekent het voor je eigen tuin? Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van ons huis en onze tuin. En mijn gast is landschaps- en tuinontwerper Audrey Koert. Klimaatverandering. We hadden het er eigenlijk al even over, die piekbuien. Maar we hebben ook de droogte. We hebben het fijnstof. Dat zijn al die dingen die samenhangen met klimaatverandering. Wat natuurlijk ook in uw vak het thema centraal zet, die eerder natuurlijk helemaal niet zo'n rol spelen. Waar loopt u nou het meest tegenaan van al die onderwerpen?
Water en droogte. Wateroverlast en droogte. Dat is een hele belangrijke, die in verschillende projecten terugkomt. We hebben het natuurlijk te maken met een zeespiegelstijging en een bodemdaling. Dat betekent dat er behoorlijk wat dijken versterkt moeten worden. En dat de bestaande dijken, dat daar ook gewoon met argusogen naar gekeken wordt door hoogheemraadschappen en waterschappen. Dus dat betekent dat je in de zones rondom de dijken ook gewoon bijna niets mag. En dat is op zich heel erg jammer.
Wat zouden we willen doen?
Dat was dus inderdaad dat project in Drimloop, waar ik ook te maken had met beperkingen in het ontwerp vanwege de dijkbeschermingszone. Maar je mag daar bijvoorbeeld ook geen bomen in planten. En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk, omdat als die boom ontworteld wordt, ontstaat er een gat vlak bij de dijk of in de dijk. Bestaande bomen mogen wel blijven staan. Maar ik heb, er is een heel mooi project in Katwijk is een kustverdediging aangelegd. Daar moest ook nagedacht worden over dijkversterking. En dat zou een enorm hoge dijk worden tussen het dorp en, het is eigenlijk een vissersdorp, en de zee. Nou, dat kan natuurlijk gewoon niet, dat je zo'n dorp dan afsluit van de zee.
Nee.
Je knipt als het ware die navelstring helemaal door. Dus daar heeft de ontwerpers die hebben daar heel erg slim nagedacht over. Hoe kunnen we dat dan wel op een goede manier oplossen? En dat hebben ze gedaan door middel van een stenen dijk, die weer ingebed is in duinenrijen, waarbij er in die dijk ook weer ruimte ontstond voor een ondergronds parkeergarage. Nou, dat zijn super slimme dingen. Er moet meer op dat soort creatieve manieren nagedacht worden over probleemoplossingen.
Ja, de grote vraag is natuurlijk, hoe passen we onze omgeving aan op een mooie, fijne, handige manier aan de wereld waarin we nu leven en wat eraan zit te komen op het gebied van droogte en water. Is daar voldoende aandacht voor? Is daar voldoende budget voor? Hebben opdrachtgevers ook diezelfde urgentie in hun hoofd die ik bij u voel?
Jazeker. Nou goed, bij de overheid natuurlijk sowieso. Bij nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe woonwijk, is het zo dat er altijd eisen worden gesteld aan de waterberging. Dus de watercompensatie heet dat. Als je voor elke vierkante meter dakvlak moet ook water terugkomen. En dat mag dan open water zijn. Het mag een sloot zijn of een singel, wat natuurlijk gewoon direct invloed heeft op het beeld van een wijk. Maar dat mag bijvoorbeeld ook een waddy zijn.
Een waddy, een rijstveldje?
Nee, dat is. Een waddy is eigenlijk een soort van laagte in het oppervlak, in het maaiveld. Waar water tijdelijk kan worden opgevangen en dan langzaam wegzakt in de ondergrond.
Oh ja.
Maar dat betekent dus dat water niet door het riool heen wordt afgevoerd. Dus, en daar gaat het eigenlijk allemaal om. We proberen die riolen zoveel mogelijk te ontlasten. Dat is de bedoeling. En dus ook te voorkomen. Hè, want eigenlijk is het gewoon regenwater is gewoon schoon water. En het is natuurlijk gewoon heel zonde dat allemaal door het riool heen wegspoelt naar de waterzuiveringsinstallaties.
Dus in het begin van ons gesprek had u het over hele woonwijken, hè, die u voorziet van, landschapsontwerp, tuinontwerp, landschap, groen in elk geval.
Klopt,
Dat was natuurlijk vroeger hier en daar een boom en een trapveldje. Dat is natuurlijk behoorlijk veranderd, ook alweer onder invloed van de klimaatverandering. Waar gaan we naartoe in de groenontwikkeling in onze woonbuurten en wijken?
Veel meer natuurlijk groen. Dat is wel een
natuurlijk
wel een
groen.
Natuurlijk groen. Dus,
er is geen onnatuurlijk groen, toch?
Er is wel cultuurlijk groen.
Het
verschil. Dat is dus, we hebben het dan niet over puur en alleen de gemaaide gazonnetjes en de hagen. Maar dan gaat het bijvoorbeeld ook over bossages. Een gemengde hagen waar bloemen bieden en vruchten die best dragend zijn. Vruchten en noten voor vogels bieden. Dat zijn dingen die. Er wordt veel. We moeten gewoon integraal kijken naar.
Maar gebeurt dat
groen.
Ook echt al?
Ja, dat gebeurt al. Ja, er wordt echt al op een heel andere manier gekeken naar het gebruik, naar groen en water. Het is ook heel vaak die combinatie van de twee. En hoe we dat niet alleen als, als verrijking van het beeld kunnen inzetten, maar vooral ook als gebruiksgroen en gebruikswater. Welke functie kan dat hebben? En dat kan een speelfunctie zijn. Het kan heel klein zijn en educatief. Zoeken naar insecten en bloemen plukken, buitenlessen bijvoorbeeld, hè, bij basisscholen. Het speelt op verschillende niveaus, maar er wordt op een veel integrale manier naar gekeken. Worden ook veel ecologen ingezet op de ontwikkeling van nieuwe groengebieden.
Nou zouden we eigenlijk daarop aan moeten sluiten met onze voor- en achtertuintjes, zou u niet denken?
Prima.
Maar mijn indruk is dat we die toch vooral betegelen.
Ja, dat is wel het makkelijkste. En ik weet niet waar dat precies aan ligt. Misschien is dat inderdaad een soort van angst voor onderhoud of angst voor groene ongelukken, overwoekering en dergelijke. Maar ik zou vooral willen zeggen, zet die angst opzij, omarm het groen en bedenk vooral hoe je je tuin wilt gebruiken. Als je gaat nadenken over een nieuwe inrichting of als je dingen wilt toevoegen, hoe wil je tuin gebruiken? Wat is je leefstijl? Waar wil je zitten? Welke sfeer wil je? En ben je inderdaad bereid om flink in de tuin aan de slag te gaan? Of zit je liever in je lounge-stoel? Dat zijn vooraf heel belangrijke dingen om te bedenken.
Maar de grote vraag is, de belangrijke vraag is misschien wel, u noemde het groen ongelukken, wat een mooie term is. Maar dat is natuurlijk, je kan zoveel fout doen als je met groen aan de slag gaat in je tuin. Misschien zijn we er ook gewoon wel een beetje bang voor.
Ja, maar het is nooit onherstelbaar. En dat is, een plant die te groot wordt, die kun je weggeven. Die kun je weer uit je tuin halen. Planten die doodgaan, die kun je weer vervangen. Het is vaak, hè, als je er helemaal niets van af weet, is het een kwestie van uitproberen. Gewoon aan de slag gaan en handen in de grond. En als je het echt allemaal niet weet, kun je natuurlijk gewoon altijd te raden gaan bij mensen die daar wel verstand van hebben.
Wat zijn nou de belangrijke dingen die je kunt doen met je tuin? Naar in dezelfde trant als waar we het eerder over hadden, om ervoor te zorgen dat ook je tuin en je huis beter beschermd is tegen het veranderende klimaat. We hebben te maken met piekbuien, we hebben te maken met droogte. Klopt. Hoe lossen wij dat op met onze tuinen? Want er ligt een enorm, enorm gebied aan tuinoppervlakte, wat een waanzinnige rol kan spelen in het afvoeren van al dat water natuurlijk.
Mm-hmm. Ja,
hoe
zeker
doen we dat?
Nou, wat het water betreft zou ik inderdaad gewoon zeggen van, we hebben nu weer een hele lange droge periode. Die vooraf gegaan is door een hele lange periode van regen en storm. Ik zat te denken, als je dat water wat zeg maar in februari gevallen was, als je dat had opgevangen in een regenton, dan had je daar nu de tuin van kunnen sproeien.
Hoe groot moet die regenton dan wel niet zijn?
Nou, je kunt het zo groot en zo klein maken als je wilt, maar alle beetjes helpen, zeg ik maar. Al zet je op je balkon een emmertje neer. Hè. In je tuin kun je gewoon je hebt 400 liter regentonnen in allerlei soorten en maten. Het zijn echt niet meer alleen maar die houten hoepeltonnen. Maar ook heel mooi vormgegeven tonnen die in elke moderne tuin echt niet meer staan. Met een kraantje op de goede hoogte, zodat je daar gewoon je gieter kunt vullen of je tuinslang op kunt aansluiten.
Ja, dat is al superhandig. Een regenton.
Ja.
Okay. En verder dan, je gooit om te beginnen natuurlijk al je tegels eruit.
Mm-hmm. Ja, precies. Ik zou het zeggen, bedenk alleen waar je wilt zitten en waar je wilt lopen. Dus waar je echt verharding, tegels, in dit geval moet hebben. En laat zoveel mogelijk ruimte over voor beplanting, zodat het water gewoon goed kan wegzakken in de grond, daar gebufferd kan worden voor droge tijden. En zet vooral beplanting in de volle grond en niet Draad het niet dicht en zet dan potten neer. Want die potten die moet je ook eindeloos water geven. Dus dat is ook niet heel erg ecologisch. En dat geeft enorm veel onderhoud.
Ja, ik ben toch alweer in onze tuin flink aan het sproeien.
Mm-hmm. Ja.
Want ik zou dat eigenlijk liever niet doen. Want het is allemaal gedoe. En je wilt eigenlijk dat het allemaal vanzelf gaat. Maar ik ben doodsbang dat het allemaal naar de knoppen gaat als ik het niet doe.
Dat klopt. Dat klopt. Dus dat is ook zo.
Maar hoe kan je dan je tuin droogtebestendig maken?
Ja, dat is ook een kwestie van kijken welke planten het nu heel goed doen. Welke planten overleven die lange droge periodes. Als je terugkomt van vakantie. Dat is dan voor.
Helaas.
Jaar. Helaas. Dat zit er dit jaar waarschijnlijk niet in. Dit jaar kunnen we met z'n allen heel goed voor onze tuinen gaan zorgen. Maar welke planten staan er dan nog florissant bij? Dat is natuurlijk gewoon ook iets wat waar het vakgebied ook gewoon mee bezig is. Er vinden nu ook onderzoeken plaats naar klimaatbestendige bomen. Voor zover je daarvan kunt spreken natuurlijk. Bomen die gewoon zo diep wortelen dat ze gewoon altijd goed bij het grondwater kunnen. Die droogte goed kunnen weerstaan. En tegelijkertijd ook natte perioden. En dat is natuurlijk gewoon. Het is heel lastig om daar gewoon een nieuw assortiment voor te vinden. Maar daar vinden al onderzoeken plaats. En er zijn ook al de eerste resultaten van bekend.
Zometeen praat ik verder met landschaps- en tuinontwerper Audrey Koert. Jurgen,
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van ons huis en onze tuin. Mijn gast is landschaps- en tuinontwerper Audrey Koert. We hadden het net over wat je allemaal in je eigen tuin kan doen. Het ziet eruit dat we nog lang dingen in onze eigen tuin kunnen doen. Mocht je nou nog naar het tuincentrum willen gaan, wat zou je dan absoluut moeten kopen?
Beplanting in verschillende lagen. En dat bedoel ik verschillende hoogte. Plant dus een kleine boom aan. Denk aan klimplanten. Als je een schutting plaatst, denk dan voorbij de standaard houten schutting. Maar denk ook in hagen of rasters met klimplanten. Zodat er ook gewoon meer groen wordt toegevoegd. Groen wat ook gewoon weer, het ziet er gewoon vriendelijk uit. Het is een mooie afwisseling met je houten schutting. En denk bij grotere tuinen ook bijvoorbeeld aan doorzichten. Maak doorzichten naar het landschap. Betrek het landschap bij je tuin. Maak losse hagen van verschillende soorten. En denk ook aan de toevoeging van water in je tuin. De regenpijp afkoppelen, daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Maar zorg ook voor een waterelementje. Bijvoorbeeld een vijvertje, hoe klein ook. Dat geeft al een enorme betekenis aan je tuin. Ook voor dieren. Vogels die daar kunnen badderen en wat kunnen drinken. Insecten die daar weer op afkomen. Kikkertjes wellicht en libelles. Dat is fantastisch. Heb je een grotere tuin, dan kun je nog een stap verder gaan. En dan kun je een zwemvijver creëren.
Dat
is natuurlijk helemaal fantastisch. In plaats van een zwembad, een zwemvijver. Planten erin en die planten die zuiveren dat water weer. Dus er is echt heel veel mogelijk in je tuin.
Als u nou vaak. Loopt u wel eens door een tuincentrum?
Ja, zeker. Ja.
En word je dan blij van wat je daar ziet in aanbod en in trends?
Ja, over het algemeen wel. Wat ik me wel altijd afvraag is of het biologisch is. Onbespoten, want dat is wel iets wat ik zelf dan heel belangrijk vind. Met name omdat het gif wat gebruikt wordt in planten om ze gewoon spotvrij op te kweken. Dat blijft heel lang ook in die plant zitten. En dat heeft ook effect op de nectar en op het stuifmeel. En we hebben het nu ook een aantal jaren terug de bijensterfte gehad. Die massaal optrad. Dat had onder andere te maken met nou, het gebruik van gif. Gelukkig wordt in de particuliere tuin gif steeds minder gebruikt. Hè. Dus, voorheen was het heel common om gewoon maar met de spuit aan de slag te gaan als je een luis signaleerde. En tegenwoordig zijn mensen daar gelukkig terughoudender in. Ik zou zeggen, houden zo, want je kunt dat ook gewoon met huistuin- en keukenmiddeltjes oplossen. En als een plant echt luis heeft, dan vaak is dat ook gewoon een teken dat hij of niet helemaal lekker op zijn plek staat, of niet helemaal gezond is, zeg maar.
En wat is het beste huistuin- en keukenmiddeltje tegen luis, als we het er toch over hebben?
Groene zeep.
Oh ja.
Groene zeep. Ja.
En weg is het.
Ja. En weg is het.
Ja. We hebben het nu natuurlijk over de, nou ja, de, misschien wel de, we hebben het eigenlijk het beste over de minder grote tuinen gehad. Maar we hebben natuurlijk ook fantastische parken in Nederland, landgoeden.
Mm-hmm.
Zie je daar ook trends?
De grotere parken, ja. Lastig. Trends in de zin dat er parken worden meer dan, zeg maar, hè, voorheen parken, landgoederen. Landgoederen hadden een hele andere functie weer. Dat was echt, moest uitstraling geven aan het eigendom van de eigenaar, zeg maar. Hè. Dat het moest rijkdom en macht uitstralen. Die landgoederen die zijn nu opengesteld als parken voor een groot deel. Nou, het is natuurlijk fantastisch om te zien hoe je dan, zeg maar, heel cultuurlijke tuinen hebt, mooie siertuinen vlakbij het landhuis zelf. En dan naar de verte toe wordt dat wat natuurlijker. Dat is een truc die je gewoon zelf bij een grote tuin ook zou kunnen toepassen. Het landschap.
Wat vind je een grote tuin?
Een grote tuin. Dat is dan eigenlijk.
Hoeveel meter?
Ja, nou. Hier in de stad heb je het dan over. Ja, dat is wat lastiger. Hè. Dat is gewoon omdat je dan altijd op een soort van gesloten binnenterrein zit. Maar hier in de tuin in de stad heb je tuinen van zo'n 20, 25 meter diep. Zeker. En dat zijn flinke tuinen. Maar als je het hebt over echt tuinen die aan het buitengebied grenzen, dan heb je natuurlijk gewoon veel meer mogelijkheden om dat landschap nog een keer stiekem bij je tuin te trekken. He, alsof dat lijkt dat je tuin gewoon eindeloos doorloopt.
Ja, en je kunt natuurlijk ook wel een verschil maken als je een paar duizend meter grond hebt, een tuin hebt,
exact.
Een flinke tuin hebt, dan kun je wel serieus dingen doen voor de fauna.
Ja, dat zet enorme zoden aan de dijk. Maar onderschat zeker, hè, dat is waar ik het dan net inderdaad over had. Zwemvijvers, plant zoveel mogelijk bomen en heesters aan. Dat zijn natuurlijk gewoon heel belangrijke dingen. Maar maak ook rommelhoekjes, dus laat oud hout ook liggen voor kleine zoogdieren. In kleine tuinen kun je natuurlijk ook gewoon heel veel vogels aantrekken door bijvoorbeeld vogelpindakaas aan te bieden. Maar ook pindaslingers op te hangen en te zorgen voor nestelgelegenheid. En ook weer groen.
Ja, en al die koolmeesjes, die vreten ook de eikenprocessierups op.
Ja, dat zou heel mooi zijn. Ik zat daar laatst weer aan te denken. Dat ik dacht van, oh jee, ik hoop niet dat we daar binnenkort ook weer een uitbraak van krijgen. He, want dat is wel een hele lastige. Nou,
dat gaat
veel gemeenten
komen.
Zijn natuurlijk. Nou, de bestrijding, daar wordt aan gewerkt natuurlijk.
Dit is wel het gevolg van hoe wij ons landschap hebben ingericht. Hè? Want die eikenprocessierupsen, die marcheren gewoon langs die straten met al die kaarsrechte lijnen, eikenkeuren achter elkaar. Ja. En dan komen ze ons hier in de tuin het leven duur maken.
Nou, dat vind ik wel een hele mooie observatie.
Grappig.
Want dat klopt dus inderdaad ook. En dat is inderdaad, zeg maar, als we hadden het net over trends, welke trends zie je nog meer? Nou, wat je wel ziet is de trend om af te stappen van eensoortige lanen. En dat heeft ook alles te maken met de bevordering van de biodiversiteit. meer soortenrijkdom. Maar ook het terugdringen van ziekten. Want we hebben natuurlijk gewoon eindeloos veel bomen verloren aan de kastanjeziekte, de essenziekte, de iepenziekte. Als je, op het moment dat je dat mixt, bomen mengt met elkaar, boomsoorten mengt, dan heb je een veel gevarieerder en een beetje parkachtig beeld. Minder kans op snelle verspreiding van een ziekte.
Ja, wat briljant is.
En
ik krijg wel het gevoel, we komen steeds wel weer ietsje meer in balans. Misschien noodgedwongen, maar ietsje meer in balans met onze groene omgeving. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Heeft er een gehad. Ik mag er een stellen aan mijn volgende gast. Dat is Theobert Pot. Hij is interieurstylist en interieurinfluencer. En ik ben benieuwd naar uw vraag aan hem.
Ja. Ik zie dat Theobert is heel erg creatief bezig met interieuroplossingen om mooie plekken te maken. Heel concreet heb ik nu een vraag van. Er zijn heel veel mensen die thuis werken in een gezinssituatie en die klein behuisd zijn. Hoe zorg je nou dat je toch allemaal je eigen plek hebt?
Dat is een slimme vraag. Die ga ik hem voorleggen. Ik ben benieuwd naar het antwoord. Hartelijk dank voor dit gesprek. Audrey Koert, dank.
Alle
afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Ga lekker luisteren. Tot morgen. Dag.